horloge. Voor de een is het niet meer dan een praktisch sieraad, maar voor anderen is het meer dan dat. Een statussymbool. En zo gewild dat er mensen zijn die hun klokje in Amsterdam niet meer op straat durven dragen, uit angst beroofd te worden. Wat maakt horloges zo bijzonder? En waarom zijn ze zo geliefd onder criminelen? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En we gaan het vandaag dus hebben over horloges. Nu kun je denken, wat heeft dat met Amsterdam te maken? Maar onze stad is al een tijdje in de ban van de zogeheten Rolex-rovers of de Rolex-bende. En dat gaat zelfs zo ver dat deze zomer een man op het terras zat die uit het niets een doorgeladen pistool tegen zijn hoofd geduwd kreeg en werd verzocht zijn Rolex af te staan. Over dit bizarre verhaal en nog veel meer gaan we het hebben met Wouter Laumans, misdaadverslaggever van het Parool. Welkom, Wouter.
Hallo.
En Robert-Jan Broer, die horlogeliefhebbers zullen kennen van fratellowatches.com, een horlogewebsite waar je van alles schrijft over de nieuwste horloges en trends en de achtergrondverhalen daarvan. En je bent horlogeverzamelaar en liefhebber. Welkom, Robert-Jan, om met jou te beginnen. Wat heb je om?
Ik heb vandaag een Omega Speedmaster om. Dat is wat ik eigenlijk verzamel. Ik heb ook wel andere horloges van andere merken. Maar ik vind de Speedmaster, daar ben ik aan verknocht. Dus die verzamel ik en die heb ik vandaag ook daarom omgedaan.
Wat maakt die zo bijzonder?
Nou, verschillende dingen. Ik hou heel erg van storytelling. Wat bij een merk hoort of bij een horloge. En ik denk dat de Speedmaster eigenlijk het mooiste verhaal heeft van alle horloges. En dat is dat het gedragen is op de maan door astronaut van de NASA. En nog steeds tegenwoordig wordt gedragen door astronauten en cosmonauten. En ja, ik vind het ook gewoon een prachtig design. Het is heel erg afleesbaar. Het is een chronograaf, dus het heeft een stopwatch. En het is eigenlijk een tijdloos horloge wat eigenlijk vanaf 1957 bijna ongewijzigd wordt uitgebracht.
Oké, en hier spreekt al de totale kenner en een grote liefhebber en nerd, als ik dat mag zeggen.
Ja hoor.
Want dit is niet alleen je werk, je bent verzamelaar. Hoe is dat ooit zo gekomen?
Nou, als kind zijnde vond ik horloges leuk. Ik ben geboren in 77, dus ik ben eigenlijk helemaal niet van het mechanische horloge. Daar ben ik niet mee opgegroeid. Dus ik groeide op met de Casio's en de G-Shocks en later Swatch natuurlijk.
Dus dat belangrijke
rol gespeeld, juist.
Ja.
En Swatch is kwarts, dus wel met wijzertjes. Dus analoog, maar met een batterijtje. En in de jaren 90 is dat eigenlijk doorgezet en kwam ik in aanraking met mechanische horloges of luxe horloges eigenlijk.
Wat is dat opwind?
Ja, opwinden. Dat kan met de hand. Dus dat je aan de kroontje moet draaien om een veer op te winden. En daar komt de energie vandaan. Of door middel van polsbeweging. Dus er zit een rotortje in dat ronddraait en die wint een veer op. Dus dat zijn eigenlijk de twee mogelijkheden die je hebt voor mechanische horloges. En als het niet mechanisch is, dan is het vaak kwarts, dus met een batterijtje.
En toen ben je ooit Fratello Watches begonnen en dat is nu ook echt je werk.
Ja, eigenlijk wel. Ik heb een IT-achtergrond. En toen ik begon met werken, 2002 of 2003, toen was de markt vrij beroerd. Omdat alles was geclashed. En dus ik heb toen een baan aangenomen in de IT. En dat vond ik eigenlijk niet heel geschikt voor mij. En toen, ik was al snel verveeld. Dus toen ben ik een blog begonnen over horloges tijdens mijn werk. Nogmaals dank voor dat werkgever. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot mijn werk. Ik heb dat 10 jaar geleden besloten om dat fulltime te gaan doen. Ik had ondertussen wel een leuke baan bij een investeringsbank in Den Haag. Maar daar lag mijn passie niet. Mijn passie ligt echt bij horloges. En op een gegeven moment kon ik de overstap maken door het fulltime te gaan doen. Dus ik doe dat nu 10 jaar fulltime. Maar ik ben eigenlijk 18 jaar geleden al begonnen met schrijven over horloges.
Ja, en dat is echt geen kleine business. Hè? Jullie hebben echt enorm veel bezoekers per
maand. Ja, we zijn de op één na grootste online horloge magazine in de wereld eigenlijk. Ik heb vanaf het begin af aan besloten om het Engels te schrijven, omdat je wat grotere doelgroep hebt. En dat heeft goed uitgepakt. Dus we hebben meer dan 2 miljoen bezoekers per maand. En we zijn ongeveer met 20 mensen.
En wat is er nou zo bijzonder aan horloges?
Ja, dat is eigenlijk verschillend per persoon. Wat ik net al zei, wat voor mij belangrijk is bij een horloge natuurlijk het ontwerp. Dat moet me aanspreken en je kunt iets mooi vinden of niet mooi vinden. Dat is heel persoonlijk. Maar het is gewoon eigenlijk een klein mechaniekje of een klein kunstwerkje om je pols. Dus sommige mensen houden ook van auto's of klassieke auto's. Dat is ook leuk. Maar meestal kun je dan beperken, hè? Afhankelijk van de ruimte die je hebt. Met horloges kun je daar wat verder in gaan.
Ja, je kunt moeilijk 10 auto's bij je rijtjeshuis zetten.
Ja, maar precies. Dat wordt dan ingewikkeld. Maar met horloges heb je daar natuurlijk geen last van. En ik vind eigenlijk het handwerk wat eraan zit, vind ik heel mooi. De vakmanschap die daar nog steeds plaatsvindt. Vooral met mechanische horloges, waar heel veel zaken nog met de hand worden afgewerkt. Ja, dat vind ik gewoon prachtig.
En Wouter, zie jij dat ook zo?
Ja, ik vind horloges ook leuk.
Wat heb jij om? Laten we dat ook
ik
maar
heb ook een Omega Speedmaster om. Een oud bakkie uit 1971. Komt die. En niet zo'n, zo'n flitsend apparaat als wat Robert-Jan nog heeft. Die is goud. Maar ook ik heb... ik ben ook een beetje gebeten door het horlogevirus. Ik vind het ook heel leuk. En het is, ja, ik zie het altijd als... Ze noemen het wel zo'n medaille om je pols. En zo zie ik het eigenlijk ook. Het is een soort eigenlijk het enige geaccepteerde sieraad voor een man. Ik hou niet van kettingen en ik hou niet van armbanden en dat soort dingen. Ik vind een horloge mooi. En ja, ik heb ooit een keer een horloge gekocht. En toen was ik een mechanisch horloge heb ik ooit gekocht. Die kon ik via een vriend van mij krijgen. Die zei van, ja, je moet eens een keer een echt horloge kopen. Nou ja, ik dacht, ik vond dat een mooi horloge. Dat was hetzelfde horloge wat Magnum vroeger altijd om had in de televisieserie.
Kijk eens.
Ja, en toen mooi, dacht ik, nou ja, die moet ik hebben gewoon. Dat vind ik, als klein jongetje vond ik Magnum cool. Dus toen dacht ik, nou, dan koop ik. En toen was ik eigenlijk, vanaf dat moment was ik verkocht.
En hoe is dat daarna verder ontwikkeld? Want je bent er best wel ingedoken. Heeft het ook iets met je werk te maken?
Nou ja, kijk, die horlogewereld die heeft eigenlijk twee kanten. De ene kant is een beetje, dat zijn een postzegelverzamelaar-achtige priegelaars. Die hebben, dat vind ik heel charmant. Weet je wel? Dat zijn de mensen die op een bepaalde wijzerplaat of wat wijzertjes en een uurwerkje dat gepriegel en geprutst. En dat lijkt eigenlijk een beetje op postzegelverzamelen. En er is de andere kant. En dat is echt een beetje de flitsende kant van het grote geld. Horloges die een ton of meer kosten. En die geassocieerd worden met patsen en zo. Nou, in mijn werk als misdaadverslaggever heb je, als je iets weet van horloges, heb je altijd een gespreksonderwerp.
Oh ja.
Want de doelgroep of de mensen waar ik over schrijf, die zijn ook vaak wel gecharmeerd van dure horloges.
Dus je legt je arm op tafel en je hebt meteen een gespreksonderwerp.
Nou, niet zozeer dat, maar ik heb wel eens gehad dat ik zei van, hey, dat is een apart horloge, heeft die en die, heeft dat die en die wijzerplaat. Nou, dan heb je toch, het is een andere binnenkomer van een gesprek wanneer je gelijk over iemand zijn strafzaak begint, ik maar zeggen.
Ja,
dus... Maar ik bedoel, en dat is niet alleen criminelen. Ik bedoel, advocaten hebben... sommige advocaten zijn horlogeliefhebbers. Ik ken mensen bij de politie die een mooi horloge om hebben. Dus het komt echt in alle gelederen voor. Kijk, het wordt vaak geassocieerd met patsen. Dat vind ik altijd een vrij calvinistische opvatting. Omdat ik denk van ja, als je in Italië komt en je loopt daar de pizzabakker in, dan is het helemaal niet gek om degene die daar die met deeg in de rondte staat te gooien, als die een Rolex Submariner om heeft of zo. Dat is, daar wordt dat niet als gek beschouwd. Maar hier is het in Nederland zo, oh, nou, duur en patserig. Ja, dan denk ik, ja, weet je, dat voel ik niet helemaal,
ja,
zo.
Ja, daar houden we niet van. Wat betekent het dan om een duur horloge te dragen hier in Nederland?
Nou ja, het wordt hier dus al snel geassocieerd met poenig gedrag. En ik denk dat dat onzin is. Ik denk dat mensen dat zelf mogen weten wat ze om hebben.
Ja.
En dat dat gewoon heel particulier is. Als jij je heel veel geld wil uitgeven aan een elektrische fiets, of je wil heel veel geld uitgeven aan een horloge, dat moet je echt helemaal zelf weten. Daar vind ik, of je houdt van een oude sportauto of een nieuwe sportauto, of je vindt het leuk om geld uit te geven aan een berg sportartikelen. Die mensen heb je ook. En dat kan ook heel duur zijn,
ja,
snap je?
Ja.
Dus ik vergelijk het meer liever daar altijd mee dan met de poenige kant van het leven. Zou ik maar
dat is ook wel een heel typisch Nederlandse vraag. Als mensen vragen wat doe je, of dan komt het al vaak op horloges neer natuurlijk bij mij. En dan vragen ze wat je om hebt. En de tweede vraag is, wat kost dat dan?
Ja, nou, wat kost het dan?
Ja, precies. En dan vervolgens komt daar een mening over. Of ja, is het wat duur en
of
waarom is dat zo duur? Of zonde van je geld, ja. Of dat soort opmerkingen. Terwijl bijvoorbeeld in Italië of Duitsland of Amerika, daar vragen ze dat niet. Dan vraag je gewoon, wat heb je om en wat mooi en laat eens kijken. En heb je toch een ander gespreksonderwerp over het horloge?
Calvinistische,
ja, misschien wel. Ja.
Dat is gewoon waardering voor de esthetiek ervan, voor het vakmanschap. Maar over wat voor bedragen hebben we het eigenlijk? Als je een beetje het hogere segment, de liefhebberij, de dingen die je ook mooi
vindt. Dat verschilt een beetje per merk, denk ik. Ik denk het merk wat het meest in de belangstelling is, wat je ook al aangaf, de Rolex-bende of de Rolex-rovers. Een Rolex begint zo tussen de 6.000 en 7.000 euro en dat gaat dan heel hard omhoog. En dat zijn de catalogusprijzen. En het probleem met Rolex is dat het is niet verkrijgbaar. De vraag is zo hoog dat je komt op wachtlijsten. En je moet al heel dik bevriend zijn met de juwelier. Mocht je dan eentje gegund krijgen.
Oh.
Want daar praten we dan over. Of gunnen. En vervolgens moet er ook wat meer voor betaald worden vaak. De prijs die in de catalogus staat is bij Rolex niet de prijs die ervoor betaald wordt. Die is soms vele malen hoger.
En het kan oplopen tot waar
tonnen.
We het over tonnen.
Ja.
Ja, ja.
En dan is Rolex eigenlijk nog qua prijs een middenmotor. Je hebt Zwitserse uurwerken die nog veel horloges die nog veel duurder zijn dan dat. Hè? Ik bedoel, als je Rolex is toch, ja, ik zeg het altijd, maar misschien een beetje oneerbiedig, maar is toch een beetje de, hoe zeg je dat, de Volkswagen in de horloges, hè? Of misschien de Mercedes, maar je hebt echt wel de Ferrari, Patek Philippe of zo, of Audemars Piguet, dat zijn wel merken die hoger in aanzien staan dan Rolex.
Ja.
Alleen ze zijn minder populair. Dat is het.
Minder bekend.
Ja, minder bekend. Dat verandert wel. Je ziet dat de Rolex Rovers het niet alleen op Rolex hebben voorzien, maar ook op Patek Philippe en Audemars Piguet. Alleen je ziet dat dan specifieke modellen zijn. Bij Audemars Piguet staat de Royal ook. Dat is die achtkantige model. En je hebt bij Patek Philippe de Nautilus. Dat zijn de twee modellen waar het vaak om gaat. Dat zijn ook modellen die ook vele malen duurder zijn dan de catalogusprijs. En eigenlijk dus niet verkrijgbaar. Maar ja, Rolex is een ander soort product. Dat is daar worden er een miljoen van gemaakt ongeveer per jaar.
Ja.
En bij Audemars Piguet heb je het over 40.000. En bij Patek Philippe over 60.000 stuks per jaar. En bij die twee andere merken met de twee namen, daar zit gewoon veel meer handwerk aan. En bij Rolex komt er eigenlijk geen schroevendraaier aan te pas.
Ah. En wanneer zijn deze dure horloges zo gewild? Sinds wanneer?
Nou, ik merk bijvoorbeeld in Nederland dat er in de laatste 20 jaar dat er echt meer opkomt. Dat veel meer mensen geïnteresseerd zijn in horloges. Dus het heeft echt wel een comeback gemaakt, dat mechanische horloge. En in het begin bleef dat ook een beetje in dat, nou ja, het postzegelcircuit, zullen we maar zeggen. En dat had wel zijn charme. Dat is allemaal leuk. En ik denk sinds de laatste, nou ja, tussen de 5 en 10 jaar... dat je ziet dat het grote publiek eigenlijk ook weet wat een Rolex is en wat het kost en dat het moeilijk te verkrijgen is en dat het als een soort statussymbool wordt gezien. En dat was in de jaren 80 ook wel zo, maar dat bleef toen beperkt tot een bepaalde doelgroep. Je had het over bankiers, advocaten, misschien een stukje onderwereld. Die wisten dan precies welke Rolex het beste bij hun Mercedes Coupé paste. En ik denk dat vandaag de dag, dat ook jongeren die, ik denk nog zelfs onder de 20 zijn, weten wat een Rolex is en wat het kost. En nou ja.
Ja,
zo werkt dat. En ik denk dat social media heeft daar een hele grote rol in gespeeld.
Ja.
Mensen zijn het ook gaan zien. Kijk, vroeger was het een soort, je was zo gek om een paar duizend gulden te betalen voor een Rolex. En die had je dan om en dan zei iedereen, goh, een Rolex. Maar inmiddels, kijk, die horloges zijn enorm in waarde gaan stijgen. Doordat die vraag toenam, en dat is wat Robert-Jan terecht zegt, ook ingegeven door social media en zo. Iedereen liet van die watch rolls, filmen ze dan en die zetten ze dan online.
Dus influencers, bekende mensen. Ja, die
wapperen de hele dag met die horloges rond. En daardoor is de vraag naar die horloges toegenomen. En daardoor is die prijs enorm gestegen. En daardoor zijn mensen horloges ook gaan beschouwen, gek genoeg, als een soort belegging, investering. Mensen die zijn gaan investeren in dure horloges om daar hun geld te parkeren. Dat was volgens mij ook vroeger niet zo, toch?
Nee, het werd wel een beetje als ruilmiddel gezien. En volgens mij ook in jouw circuit, zullen we maar zeggen, in de onderwereld is het vaak een ruilmiddel, omdat het wat makkelijker te vervoeren is en de grens over te krijgen is wellicht. Maar het is niet zoals vandaag de dag dat het als een soort van asset wordt gezien waarin je kunt investeren. En je ziet dat ook vaak, dat veel van die horloges die genoemd zijn, dat zijn bij de trophy watches, hè, de Rolex Daytona of de Submariner of de Patek Philippe Nautilus of de Royal Oak van Audemars Piguet. Ja, die zien het daglicht niet eens als ze gekocht worden. Die gaan meteen een kluis in, want het rendeert zo lekker.
Ja.
En aan de andere kant, ik vind dat soms jammer, omdat die horloges zijn gemaakt om te dragen. En daar ben ik ook grote pleiter van. Aan de andere kant kun je mensen ook niet zoveel kwalijk nemen als je ziet dat je eigenlijk geld moet betalen om geld op je bank te mogen parkeren. Dan snap ik wel dat je een Rolex koopt die elk jaar tussen de 8 en 10% erbij plust. Terwijl je eigenlijk geld moet betalen bij je bankrekening.
Ja. Ja, en er is natuurlijk nog een reden waarom mensen ze niet meer dragen. Want we hebben de afgelopen tijd best wel geschreven over horloge roven. Ook bekende mensen zoals Estelle Cruijff en ondernemer René van Dam.
Leeuw Kleine
zijn beroofd. En laatst dus een man gewoon op het terras op klaarlichte dag. Is dat iets van de laatste tijd? Deze best wel gewelddadige acties om...
Deze agressieve methode wel. Kijk, vroeger werd ook al een horloge gestolen. En vaak was het dan bij een inbraak.
Ja.
Ik kan me ook goed herinneren dat ik denk 15 jaar geleden werd er bij kennis van me ingebroken. En er werd een frituurpan meegenomen op televisie. Maar de Royal Oak, die bleef gewoon liggen op nachtkastje. Want ze denk ik gewoon een lelijk horloge.
En ja, maar ze waren toen ook echt goedkoop. Hè? Ik bedoel, ik heb beide merken die jij net noemde, de Patek Nautilus en de Royal Oak, die kon je vroeger gewoon een winkel lopen, kon je hem gewoon kopen. Ja, die waren helemaal niet zo populair, hoor.
Nee, die lagen gewoon in etalage en kreeg nog korting op ook. En tegenwoordig, die komen niet eens in de etalage.
70.000.
Doos zitten. Ja,
110.000.
Is dat echt iets heel uitzonderlijks geworden, ja.
Ja, maar dat komt ook doordat mensen, die klokjes zijn aangeslagen bij een bepaald soort rappers. En daardoor worden die klokjes opeens hot. Dus het kan nu zijn, en dat is ook waar iedereen nu altijd mee bezig is. Welk klokje ligt nu gewoon in de etalage? En is over 5 of 10 jaar het klokje wat iedereen wil hebben? Dat is een soort, in die horlogewereld altijd een soort spelletje of een ding waar iedereen mee bezig is.
Ja, dat klinkt inderdaad echt als beleggen. Gewoon van wat is de new best thing? Waar gaan we eens in investeren?
Dus eigenlijk dat horloge is gewoon valuta geworden. En ja, het is ook een product wat redelijk anoniem is. Ja. Dus wat ik al zei, er worden 1 miljoen van die Rolex worden er gemaakt elk jaar. Er zit wel een serienummer op, maar dat is ook nergens geregistreerd. Ze zijn ook compleet willekeurig qua opvolging. Er zit geen logische volgorde in de moderne Rolexen, in de serienummers. Dus ja, het is volledig ontraceerbaar. Dus het is heel makkelijk om zo'n horloge van iemands pols af te grissen. Met geweld helaas vaak. En om dat of zelf te dragen of gewoon door te zetten.
Ja.
En daar zie je dus ook gewoon, want vroeger werden we geplaagd door bankovervallen of overvalletjes op postagentschappen, tankstations. Er is bijna geen contant geld meer. Ik bedoel, als je 's avonds in de horeca uitgaat, iedereen legt de hele tijd zijn pinpas of zelfs zijn telefoon op dat betaalapparaat. Dus er is nergens meer contant geld halen. En dat is dus, die horloges vertegenwoordigen gewoon eigenlijk cash. En als mensen, daarmee zie je dus ook die verschuiving, dat mensen denken van, wacht even, als ik nu vanavond een overval pleeg op een tankstation of op een restaurant, en dan haal ik misschien €8.000 cash, of ik kan een heel duur horloge van iemand zijn pols afgrissen. Die geef ik een paar klappen. Dat is, en vervolgens kan ik dat horloge wegzetten voor, kijk, bij heling is het altijd, was het vroeger altijd, de helft van de helft. Dat is de waarde. He, als je gestolen goederen wil kopen. Dat is een beetje wat de gangbare tarieven zijn voor heling. Maar een gestolen Rolex, die kun je eigenlijk gewoon verkopen voor goed. Alsof hij echt is. Alsof hij niet gestolen is.
Omdat eentje van 15.000 kun je gewoon weer doorverkopen.
Nou ja, je rijdt naar Antwerpen. Je gaat daar langs een aantal horlogehandelaren. Je hebt een horloge van €15.000 in je handen. En als jij zegt, joh, voor €10.000 mag je hem hebben. Dan zal er wel iemand happen. Dus ja. dat is dan al een stuk lucratiever dan de helft van de helft.
Ja, ja. En voor criminelen is het dus, wat Robert-Jan zegt, dus ook echt valuta. Nemen ze gewoon een horloge mee op vakantie en dan
ruilen ze
hem in voor cash.
Als jij een Patek Philippe om hebt van €120.000 en je stapt op het vliegtuig en je gaat vliegen naar, laten we zijn land noemen, Dubai. En je doet hem daar af en je verkoopt hem daarvoor, weet ik veel, €100.000. Dan heb jij €100.000 eigenlijk van A naar B vervoerd, toch?
Ja.
Zo simpel is het.
In plaats van dat er een douanier is die dat
omschrijft. En dat horloge is over de hele wereld hetzelfde waard.
Ja.
Dus je hebt gewoon, en je kan het ook opzoeken online. Je hebt Chrono 24. Dan wil ik over de waardebepaling van Chrono 24 kun je ook wel.
Het zit vrij goed in de buurt.
Dat is een website die het bepaalt.
Ja. Het is een soort marktplaats voor horloges. Hè. Dus ik vergelijk met een autoscout door Funda, maar dan voor horloges. We hebben ongeveer 100 miljoen bezoekers per maand. En er worden 500.000 horloges aangeboden van allerlei handelaren, dealers en dergelijke. En daar doen ze een soort van waarde, geven ze aan waarvoor het wordt aangeboden. Maar tegenwoordig laten ze ook zien waar het voor weggaat. En daar pakken ze een gemiddelde van. Dus het zit niet heel ver van de werkelijkheid af. Maar het is gewoon in zich, het is transparant. En dat was voorheen natuurlijk niet. Ik denk voor 2005, voor het jaar 2000 was dit er gewoon niet. En tegenwoordig kan iedereen zien wat het waard is. Dus al die prijzen liggen ook wereldwijd redelijk gelijk.
Ja, dus internet heeft ook een grote invloed gehad. Zowel via social media als die sites.
Ja, maar als crimineel kun je dus in feite kijken. Ik zit in een kroeg. Ik zie daar iemand zitten met een gouden horloge om. Ik denk, hey, wat is dat voor een horloge? Is dat die GMT Master?
Je opent de Chrono 24 app.
Ja, en je kijkt wat de potentiële buit is.
Ja. Ja,
en dat gebeurt. Hè.
Mensen kunt bijna in iemands portemonnee kijken. Dus
eigenlijk wel.
Ik zit bij die strafzaken. En wat er dus gebeurt is dat mensen spotten in de horeca. Die spotten gewoon dure horloges. En die man die op het terras in de Beethovenstraat afgelopen zomer een wapen op zijn hoofd kreeg. Ja, die had een horloge om. Nou, dat liep echt in de vele tienduizenden euro's qua waarde. Er zit daar iemand die denkt, hey, dat is die klok. Die, nou, en dan met andere woorden, als jij dus die man berooft, heb je misschien wel een ton verdiend.
En hoe ging dat precies? Dus hij werd gespot.
Ja, kijk, die zaak is nog niet opgelost. Er zijn ook andere theorieën, maar het verhaal zoals het toen die avond ging was: die man zit op dat terras. Je had een duur horloge om, een dure Rolex. Die zat daar. Die zit daar met een gezelschap. Die krijgt op een gegeven moment, wordt hij bij zijn nek gepakt. Die krijgt een wapen op zijn hoofd en zegt: geef me je horloge, geef me een horloge. Vervolgens ontstaat er een worsteling. Het slachtoffer pakt een stoel, probeert die nog achter de rover aan te gooien. Die stoel die raakt de vrouw in haar tanden. Dus het is een grote ellende op dat terras. Gelukkig is het allemaal betrekkelijk goed afgelopen. Hè? Die Rolex is ook niet gestolen. Maar er zijn ook wel voorbeelden waarbij het echt heel erg mis is gegaan. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de vader van, hoe heet ze, Van Dam. Nicolette Van Dam. En die gaat geld afstorten. Er komt een jongen op hem af en die geeft hem zo'n harde klap dat zijn schedel barst. Allemaal tanden eruit. En voor een horloge van een paar duizend euro. Ja. En ja, er is en nog een veel tragischer verhaal is natuurlijk Bas van Wijk, die voor een namaak Rolex belandt in de schietpartij en het leven laat, weet je wel. Dus de gevaren zijn er echt wel. En je hoort, nou, ik weet niet hoe dat bij jou zit, Robert-Jan, maar ik hoor ook echt in mijn omgeving mensen die zeggen van, ik ga niet meer met dure horloges 's avonds de stad in.
Robert-Jan, ga je nog over straat met een duur horloge?
Nou, dat ligt een beetje aan het horloge. Ik heb ook horloge van het merk Rolex. Dus dat is een beetje tegenwoordig moet je erover nadenken. Dus dat maakt het gewoon lastig. Ik heb ook niks meer in huis. Vroeger had ik dan nog eens thuis een kluisje. Dat heb ik allemaal niet meer. Ik heb alles extern in een kluis, elders. Er zijn een aantal partijen die daar uitermate geschikt voor zijn. Het is vervelend dat je dan, als je van een horloge wil wisselen, dat je 10 minuten in de auto moet stappen om naar zo'n kluis te gaan. Maar goed, dat is er dan voor.
Waanzinnig. Ik denk dat mensen die hier niet mee te maken hebben, echt geen idee hebben.
Je hebt hier in Amsterdam, in de Vijzelstraat, heb je de Amsterdamse kluis, heet dat. En daar hebben heel veel mensen die horloges hebben. Die leggen die dingen daar neer.
Ja, dat is gewoon een soort parallele wereld van, ik ga me even omkleden, maar dan ga ik
Er is een club in Nederland, de Nederlandse kluizen.
Ja, de Amsterdamse
echt uitstekend. Die hebben een aantal lokale bankfilialen overgekocht. Dus er zaten kluizen in. Dat hebben ze allemaal gemoderniseerd. Ja, dat is een goede business voor ze. Ik denk dat. En het is ook de enige manier waarop ik mijzelf daar prettig bij voel. Als ik wegga op vakantie, dan weet ik, alles ligt buiten in de kluis. Als we bij mij thuis inbreken, dan zit ook allemaal alarm op en weet ik veel wat. Maar goed, dan kunnen ze een keer een camera of een laptop stelen. Maar die horloges, die zijn in ieder geval veilig. Maar om je vraag te beantwoorden, ik moet daar tegenwoordig over nadenken. En dat is wel iets van de laatste paar jaar, dat als ik naar de stad ga, en afgelopen weekend was zo'n voorbeeld, weet je, sta ik langs de lijn bij mijn dochtertje op het hockeyveld, dan heb ik een Rolex om. En vervolgens moet ik daarna even in de stad zijn in Den Haag. Maar dan rijd ik toch eerst even langs huis om even een ander horloge te pakken. Want ja, dat durf ik toch niet meer.
Ah ja, wauw. Kijk je eigenlijk ook wel hoe laat het is op je horloge?
Ja hoor, maar ik denk dat mijn iPhone toch nauwkeuriger is.
Het is echt gisteren sprak ik een man die was uit geweest in Amsterdam af eind augustus. Wat oudere man. En die heeft ooit in 19... Wat zei die? Hij zei, ik heb ooit in 1982 heb ik een Rolex gekocht. En die kostte toen wel 2700 gulden of zoiets. Zoiets zei die. En die man die gaat uit met zijn korte mouwtjes. Die gaat bier drinken op het spui. En vervolgens staat hij op de tram te wachten. En er komt iemand naar hem toe. En die begint, die doet een soort voetbaltruc, heet dat, in zakkenrollers termen. En die trapt die man 2 keer tegen zijn benen. En die grist dat horloge af. Nou ja, en dat is buitengewoon vervelend, hè, dat je je horloge kwijtraakt. Maar deze man, die zegt vervolgens, ik heb daar nachtenlang niet van geslapen. Dat is dus een heel aangrijpende misdaad. En er zijn nog veel gruwelijkere verhalen van handelaren die bijvoorbeeld beroofd zijn en wapens op hun hoofd hebben gekregen en dat soort dingen. Ja. Dus het doet wel iets met de beleving van die hele horlogewereld. Dat vind ik wel.
Ja, en het is niet alleen in Nederland. Het werd afgelopen week werd gepubliceerd dat tot nu toe in Londen zijn er meer dan 630 horloge-gerelateerde overvallen geweest.
Zo, dat is echt heel veel. Dus kan de politie hier iets aan doen?
Nee, je kunt meer misschien meer patrouilleren, maar volgens mij is dat een capaciteitsdingetje. Ik kan me ook haast niet voorstellen dat je dit soort dingen kan uitbannen.
En je hebt wel agenten die, begrijp ik, op de wallen rondlopen met een soort lokhorloges, om te kijken of
dan pak je er één op.
En het is echt gewoon, het is echt heel gewelddadig.
Het moet meer een stukje bewustwording zijn, denk ik, bij mensen. Dat let goed op wat je draagt. Denk er even over na van tevoren. Ja. En helaas is het zo dat je gewoon niet altijd meer je mooie horloge om kunt. Dat is nou eenmaal zo.
Ja, ja. Ja, dus je moet er echt gewoon heel geheimzinnig over doen, bij wijze van spreken. Ja, het is eigenlijk hoeveel je op je bankrekening hebt staan, maar dan...
Op je pols.
Ja,
maar het is, weet je wel, het is natuurlijk niet per se heel goed voor de handel, hè, dit soort verhalen. Kijk, vroeger was het zo van, joh, ik ga mezelf eens trakteren op een mooi horloge en dat kan ik dan omdoen. En dat, ja, je hebt dit beïnvloed hoe dan ook wel enigszins de handel, omdat je denkt van ja, oké, dan geef ik 5000 euro uit en straks dan word ik voor mijn kop geslagen omdat iemand het ding van mijn arm wil.
Of ik kan hem nooit omdoen om nooit te zien. Dus
je kunt erover debatteren of de handel er niet deels debet dan is. Ik wil niet zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor allerlei gewelddadige overvallen, helemaal niet. Maar de manier waarop horloges verhandeld worden en met het gemak hoe er over veel geld wordt gesproken, is natuurlijk...
Klopt.
Ja, dat spreekt boekdelen. Het alsof het allemaal niks is. En op social media, de handelaren die hebben ook social media kanalen gevonden om hun waar aan te prijzen. En alsof het niks is. En als je dat horloge niet koopt, ja, daarbij eigenlijk een beetje een oen. Ja, als er zo gepraat wordt, dan wordt het vrij lastig, vind ik zelf, om... Ben je daar debet aan of niet? Dat vind ik wel een lastige discussie. Maar ik denk dat dat klimaat ook wel een beetje gecreëerd is door wat het waard is geworden en hoe erin gehandeld wordt. En dat Rolex inderdaad voor 4 keer de catalogusprijs gaan. Ja, dat was 10 jaar geleden gewoon ondenkbaar.
Gaat het weer veranderen, denk je?
Jazeker.
Ja, het is naar beneden aan het gaan. En daar in de horlogewereld wordt daar ook opgelucht op gereageerd, ja, een beetje. De prijzen gaan zijn naar beneden.
Ja, er zijn een aantal artikelen geweest, ook wel in wat reguliere publicaties, Bloomberg en volgens mij de New York Times ook wel, dat aantal trophy watches, hè, bijvoorbeeld zo'n Rolex Daytona of een Nautilus of Royal ook, dat die prijzen naar beneden komen. Nog steeds niet dicht bij de catalogusprijzen, hoor.
Maar daar vroeg ik me af, want ik heb wel eens gedacht, joh, met zo'n beetje, anders zat ik te kijken en dan zit je een beetje te rommelen op dat internet en dan zie je zo'n horloge. En dan zie je bijvoorbeeld een horloge van 2 ton, hè, zo'n Richard Mille.
Ja.
Dan denk ik wel bij mezelf van dat is 200.000 euro. En dat zal heus wel een Arabische sheik zijn die dat kan betalen. Maar wie kan dat nou nog betalen? Wie betaalt dat voor zo'n horloge? Vroeg ik me toch altijd af.
Ik zit een beetje in het wereldje. En er zijn zelfs in Nederland genoeg mensen die een Richard Mille kopen van Patek.
Ja, het is een spuuglelijk ding in mijn, naar mijn smaak.
Het is prachtig gemaakt, maar het is niet iedereen zijn smaak inderdaad. Nee. Het ziet er allemaal heel technisch uit. Maar ja, dat zijn horloges die doen het goed. Vooral wat je al zei, in het Midden-Oosten gaat dat heel goed. En Nederland is daar natuurlijk een beetje calvinistisch in. Maar er zijn wel een aantal mensen die dat kopen hier. Maar die lopen daar niet mee te koop.
Ja, ja, dus wellicht kun je over een tijdje weer gewoon normaal een horloge kopen.
Nou ja,
een horloge rondlopen.
Ja, ik hoop. En ik denk ook dat, ik weet dat Rolex toevallig, die zijn aan het bijbouwen. Dus die proberen hun capaciteit uit te breiden. En ik denk, als ze dat op de rit hebben en wat die horloges ook wat beter kunnen uitleveren aan hun dealers en verdeelpunten, dan zal die gekte misschien ook wel wat minder worden. Dat is wel, ik denk dat het wel goed zou zijn.
Mag ik jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek? Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. Deze aflevering maakte ik samen met Marley van Zogel en de muziek was van Rinky Bartels. Wil je nou reageren, commentaar geven, vragen stellen? Mail dan naar podcast@parool.nl en abonneer je ook even op de podcast via Spotify of jouw eigen podcast app. Dit was hem en tot volgende week!